Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. We zijn zojuist begonnen met de Mannenbrein podcast over familieopstellingen.
Juist.
Familieopstellingen is een manier van coaching die we bij Mannenbrein veel gebruiken. En Laurens geeft de familieopstellingen workshops, de familieopstellingen 1-op-1 sessies en al het systemisch coachen. Daar ben jij je chief operator
van. Precies, oh, chief operator, nieuwe titel.
Gelijk. We geven je gelijk even een nieuwe titel voor deze speciale podcast.
Tof, chief operator family systems, blijkbaar.
Niet cheap, chief.
Chief,
oké. Okay. Ja, je bent niet goedkoop.
Laurens. Cheap, oké. Okay. De cheap chief operator family systems.
Precies, precies. En in deze podcast vind ik het heel mooi dat we daar de tijd voor kunnen nemen om uit te leggen wat familieopstellingen nou precies zijn. En waar het vandaan komt en hoe het mensen helpt in het daten, in relaties en eigenlijk in de meest brede zin van het leven.
Juist.
Voor de mensen die familieopstellingen niet kennen, kun je daar wat over uitleggen?
Ja, ik met familieopstellingen is het altijd lastig uitleggen, want het gaat ook echt om de ervaring zelf. Maar ik ga toch in ieder geval een poging wagen. En nee, laat ik dat doen door eerst even een klein geschiedenislesje te geven met betrekking tot systemisch werk. Je hebt zelf ook al de term genoemd. Dus familieopstellingen is dus een onderdeel van systemisch werk. En wat is systemisch werk? Nou, dat is een vorm van coaching of van therapie wat zich richt op systemen in plaats van per se het individu. Nou, wat is een systeem? Een systeem is al twee of meer mensen. Dus wij zouden nu vandaag hier een systeem kunnen zijn. Maar ook bijvoorbeeld op je werk met al je collega's. Dat is ook een systeem op zich. En dus je familie is dus ook een systeem. En dat is gelijk een van de belangrijkste systemen, omdat je familiesysteem heel eigen is aan jou. Als een van je familiesysteem is het enige systeem waar je niet zomaar uit kan stappen. Mm. Sommige mensen denken dat wel. Van ja, ik hoef niks meer met mijn familie te maken te hebben. Ik ga helemaal in Nieuw-Zeeland wonen. Of ik boek hem gewoon. Ik heb niks meer met mijn familie te maken. En zelfs dan ben jij nog steeds onderdeel van dat familiesysteem. Je blijft de zoon of dochter van twee ouders die jouw ouders zijn en dus van jouw familiesysteem deel uitmaken. En hoe meer jij in harmonie bent met jouw familiesysteem en hoe meer er harmonie is binnen dat familiesysteem, des te meer harmonie en rust is er over het algemeen ook in het individu. En ik vind het altijd heel mooi om systemisch te kijken, omdat je dan vaak opeens ook dingen gaat zien die je niet zo snel gaat zien als je alleen maar naar het individu zelf kijkt. Nou, hoe is dat ooit ontstaan? Nou ja, systemisch werk en familieopstellingen, er zijn heel veel verschillende mensen die daar iets aan hebben bijgedragen. Dus je zou niet echt kunnen zeggen van, oh ja, er is één iemand die heeft het allemaal gedaan. Het is een constant proces. Maar een van de belangrijkste mensen om wel te noemen is Bert Hellinger, die toch al wordt gezien als een van de grondleggers van familieopstellingen. En Bert Hellinger was in de jaren 50 van de vorige eeuw een missionaris, dus die het geloof ook verspreidde, onder andere in Afrika, in Afrikaanse stammen. En wat hem heel erg opviel was het verschil in harmonie tussen de samenleving van die stammen. Dus hij zag bij sommige stammen is het over het algemeen heel rustig en heel goed en alles is goed verdeeld en alle individuen daar zijn ook tevreden met zichzelf over het algemeen. Dus relatieve harmonie binnen het individu en in de groep. Maar hij zag ook dat dat bij sommige stammen dus niet het geval was. En hij is eigenlijk tijdens zijn taak als missionaris op een soort empirisch onderzoek gegaan van hoe zit het nou precies? Hoe kan het nou dat in sommige stammen, in sommige groepen er zoveel harmonie is en in sommige juist helemaal niet? Nou, zoals ik al zei, het is een levenslang werk geweest eigenlijk. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar vanuit daar zijn eigenlijk drie systemische wetten, zou je het kunnen noemen. Wetten klinkt soms een beetje rigide, ik zeg ook wel eens richtlijnen. Maar in ieder geval laten we het voor nu gewoon wetten noemen. Als daaraan wordt voldaan, dan is er ook relatieve harmonie binnen de groep, binnen het systeem. En daarmee dus ook binnen het individu. En nou, wat ik zou kunnen doen is eventjes één voor één die wetten langsgaan. En wat dan interessant is, voor jou, maar natuurlijk ook gewoon voor de luisteraars die dit nu luisteren, om eens bij jezelf na te gaan van, oh ja, die wetten, hoe voelt dat voor mij binnen mijn eigen familiesysteem? Bijvoorbeeld, hoe ja, wordt er aan die wetten voldaan? Of juist totaal niet? Of herken ik het of helemaal niet? Is dat het een, is ook iets wat ik, als ik dit uitleg op de workshops, ook altijd aan mensen meegeef. Nee, check eens hoe dat is in jouw eigen familiesysteem. Mm-hmm. En de eerste wet is de wet van verbinding. En dat wil zeggen dat alles en iedereen met elkaar verbonden is binnen een systeem. En dat alles en iedereen ook een plek heeft. Dus iedereen is wat dat betreft ook gelijk. Nou ja, wanneer gaat dit mis, dus aanhalingstekens? Bijvoorbeeld wanneer er personen of dingen verzwegen worden. Laten we een voorbeeld geven. Iemand, een opa is fout geweest in de oorlog, was misschien een NSB'er. Hebben we het helemaal niet meer over? Knippen we uit familiefoto's? Of nodigen we ook niet meer uit op verjaardagen? Hoort er eigenlijk niet meer bij? Of bepaalde familiegeheimen stoppen we in de doofpot? Praten we ook niet meer over? Hebben we het ook niet meer over? Nou, en wat er gebeurt is dat er eigenlijk juist door het verzwijgen en door mensen geen plek te geven, er eigenlijk heel erg veel energie en heel erg veel focus juist naar die ene lege plek gaat. Of juist naar hetgeen wat op dat moment dus ook verzwegen wordt. En je kan dat systeem, dat familiesysteem, bijna zien als een soort van ja, levend organisme wat zichzelf de hele tijd in balans probeert te houden. Dus op het moment dat er iemand wordt uitgesloten of buitengesloten, creëert het juist heel veel spanning en juist heel veel energie die dus ook daar naartoe gaat eigenlijk. En in sommige gevallen is daar dus bewust voor gekozen. Dus bijvoorbeeld in het voorbeeld dat ik net zei van iemand die fout was in de oorlog, of misschien een oom die verkeerde dingen heeft gedaan, of weet je, die kinderen heeft betast, of dat soort dingen. Van oké, die nodigen we ook niet meer uit, praten we ook niet meer over. En juist de energie gaat daar dus heel erg naartoe. Maar soms kan het ook zijn puur omdat mensen het niet weten. Dus bijvoorbeeld iemand die nou ja, altijd een gevoel heeft van alleen zijn of niet helemaal compleet zijn, en er dan bijvoorbeeld opeens achterkomt dat hij of zij misschien nog een broertje of zusje heeft, of een halfbroertje of zusje heeft, waar nooit over is gepraat bijvoorbeeld. En iets wat een opstelling dus bijvoorbeeld ook duidelijk kan maken, maar daar zal ik later nog wel wat meer over vertellen.
Is dat hetzelfde ook als je bijvoorbeeld een broertje of zusje dat jou voor is gegaan, maar die bijvoorbeeld vroegtijdig is overleden op een eerste of tweede jaar.
Juist.
Maar dat er nog wel een foto in het huis staat, maar er wordt eigenlijk niet over gesproken. Misschien staat er ook geen foto.
Juist.
Ook de,
ja, klopt. Ja. Dit zie je veel ook in vroegere generaties natuurlijk, waarin je grote gezinnen had en wanneer ook kinderen over het algemeen meer overlijden of misschien soms ook niet zo oud werden. Mm-hmm. Nou had je bijvoorbeeld, Pietje, die is bij de geboorte overleden. Nou, vervolgens kwam er een volgend kind en die heette dan ook Pietje. Mm. En er werd helemaal niet meer gepraat over de Pietje die is overleden. Een nieuwe Pietje is gewoon, dat is nu Pietje, ja. Van het familiesysteem. En dat kan er dus ook voor zorgen dat er onbewust op die Pietje die dus leeft eigenlijk heel veel druk komt te staan. Of dat die persoon bijvoorbeeld met een bepaald gevoel van eenzaamheid of gebrek in zichzelf zit en dat niet helemaal kan plaatsen. Maar dat komt dus omdat er eigenlijk een bepaalde plek in dat systeem dus is verzwegen of geen ruimte is aan is gegeven. Iemand zijn plek dus niet heeft. En dit gebeurt dus ook bijvoorbeeld bij mensen die een hele moeilijke relatie met hun ouders hebben gehad, of misschien heel veel hebben gemist van hun ouders, of daar heel boos op zijn en die dan vervolgens zeggen van mijn moeder, dat is mijn moeder helemaal niet meer, daar wil ik helemaal niks mee te maken te hebben. Laat maar zitten, ik ga gewoon lekker mijn eigen pad. Nou, zoals ik al eerder zei, je kan het wel zeggen, maar je kan niet op die manier uit je familiesysteem stappen. Mm. En je sluit daarmee dus ook je moeder uit. Je geeft je moeder dus ook geen plek. En dat zorgt dus per definitie eigenlijk voor chaos, voor een verstrikking binnen dat systeem. Wat eigenlijk altijd ook weer voor onrust binnen het individu zorgt. Dus op het moment dat mensen hun ouders of andere familieleden een plek kunnen geven en kunnen erkennen van dat is, weet je, hij of zij is mijn vader of moeder. Ze horen bij mijn familiesysteem en ze horen wat dat betreft dus ook bij mij. En ik kan me daarbij neerleggen. Zorgt dat dus ook voor meer rust in het individu en meer rust in het familiesysteem zelf.
Waarom is dat zo, denk je?
Waarom dat voor meer rust zorgt? Mm-hmm. Maar wat ze bij systemisch werk ook veel zeggen is, en dat is natuurlijk, het is een soort van gechargeerde algemene waarheid, maar tegelijkertijd zit er ook echt ook heel veel waarheid in. je bent 50% je vader en 50% je moeder. In de zin van, je bent voortgekomen uit twee mensen, zaadcel, eicel, daarvanuit ben jij gekomen. En dat is een natuurwet. Dat is onlosmakelijk verbonden met jou, je ouders bijvoorbeeld. En daarmee zal je ook per definitie ook bepaalde karaktertrekken van je vader of moeder meenemen. Nou, je uiterlijk natuurlijk ook al. Soms ook onbedoelde of onbewuste patronen die je meeneemt. Het ironische is daar ook vaak dat mensen die zeggen van ja, ik wil niks meer met mijn ouders te maken hebben. Vaak mensen zijn die ergens onbewust eigenlijk precies dezelfde karaktertrekken laten zien als hun vader of moeder. En systemisch gaat er dus vanuit van ja, je kan je daar heel erg tegen verzetten. En daar heel erg van los willen komen en niks meer mee te maken hebben. Maar dat is eigenlijk alsof jij dus een bepaald deel van jezelf dus ook afwijst. Als jij 50% je vader bent en 50% je moeder, en je hebt daar heel veel strijd en weerstand tegen, heb je dus eigenlijk heel veel strijd en weerstand tegen jezelf.
Juist.
En uiteindelijk, je bent natuurlijk ook een individu, hè, en dat is ook heel erg goed, dat je ook, zeker ook later in je leven, uiteindelijk je eigen pad gaat en dingen anders gaat doen dan je ouders hebben gedaan. Dat is ook helemaal prima, dat is een hele natuurlijke beweging. Maar wel nog steeds vanuit verbinding met jouw familiesysteem. Van ja, van dat zijn mijn ouders. Ze hebben mij dingen gegeven. Ik heb misschien ook veel dingen van ze gemist. En dat is wat het is. En vanuit de acceptatie van die package deal, zoals we het maar zeggen, ga ik mijn leven leiden. Mm-hmm. Mensen die dat kunnen, en dat is dus een... Dat is echt een innerlijke beweging vanuit overgave. Dus het is niet iets wat je rationeel tegen jezelf kan zeggen van, oh ja, ja, is goed, ik accepteer mijn familiesysteem wel, ik accepteer mijn ouders wel en ik ga maar lekker verder. Nee, het is echt iets wat je diep van binnen hebt te voelen en wat ook een proces is. Het is niet van, oh, ik ga één keer een familieopstelling doen en dan kan ik dit en dan ben ik er ook vanaf. Nee, het is, ik heb het zelf ook, weet je, gewoon, ik voel heel veel liefde naar mijn ouders. Ik voel dat zij onderdeel uitmaken van mijn familiesysteem, dat wij daarin één en dezelfde zijn. Maar alsnog, af en toe op momenten dat daar toch ook een bepaalde boosheid kan opkomen, of als zij de plek van mijn ouders of hun ouderrol niet helemaal in kunnen nemen, ik als het ware geforceerd word om op te stijgen, kan ik daarin ook even heel veel weerstand voelen. Of als die pijn dan komt van, ah shit, van ik had toch ook heel veel dingen anders willen zien of bepaalde dingen gehad willen hebben die ik niet heb gekregen. Maar het is ook oké om die pijn te voelen en dat gemis ook te voelen, zolang ik nog steeds maar wel die verbinding ook kan voelen met mijn familiesysteem. Hmm. En vanuit daar dat ook één groot proces van overgave is.
Je noemde al een tweede wet, iedereen in zijn plek.
Ja, dus, ja, dus de eerste wet is van, zoals ik al zei, van wet van verbinding, alles en iedereen heeft een plek. En dan de tweede wet is volgorde, dus inderdaad de wet die we net eventjes hebben aangetikt. Nou, volgorde houdt in dat er in een familiesysteem, of in ieder systeem, eigenlijk een soort hiërarchische volgorde is. En als daaraan wordt voldaan, dat er ook rust en harmonie binnen het systeem is. En misschien voor sommige mensen die de fontein van Els van Stijn hebben gelezen, die kennen dat metafoor wel, van zo'n hele chique fontein met allemaal bakken van water, wat dus van de bovenste laag zo naar de onderste laag stroomt en dan steeds zo naar onder. Dus dat er een soort harmonie zit in hoe dat water van bak naar onder stroomt. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk ook hoe je dat in een familiesysteem wil zien. In de zin van, je zou kunnen zeggen, bovenste bak heb je dan de grootouders en daaronder dan de ouders en daaronder dan de kinderen. En er zit een stroom van liefde die van de bovenste generatie gewoon naar onder stroomt, waar ook natuurlijk bepaalde verantwoordelijkheden bij zitten. Alleen dat, ja, dat zou dan ook moeten kloppen, zeg maar. En wanneer dat niet klopt, is bijvoorbeeld op het moment dat een kind de plek gaat overnemen van de ouder. Laten we zeggen, om een voorbeeld te geven, je hebt een hele hulpbehoevende ouder, die misschien ook weer vanuit zijn of haar oude verhaal onbedoeld heel veel druk zet op een bepaald kind, of heel veel verwachtingen heeft van een bepaald kind, of zelf de ouderrol eigenlijk niet goed kan innemen. Bijvoorbeeld door de eigen problemen volledig op dat kind te storten. Of misschien dat kind te gebruiken om een soort emotionele leegte in de ouder zelf op te vullen. Nou, dan krijg je dus dat het kind eigenlijk onbedoeld op gaat stijgen. En dus boven de ouders komt te staan. Of soms ook naast de ouders komt te staan. Hè. Dus bijvoorbeeld, om je een voorbeeld te geven. Stel je zou een vechtscheiding hebben. En dat een kind dan ook echt dan tussen de ouders komt te staan van, hè, van zeg dit maar tegen je moeder, ik praat niet meer met haar, jij mag deze boodschap doorgeven. Nou, Dat is een hele heftige vorm van wat we dan noemen triangulatie, waarin het kind tussen de ouders komt te staan. En parentificatie is wanneer het kind boven de ouders komt te staan. Bijvoorbeeld omdat de ouder, om wat voor reden dan ook, de ouderplek niet in kan nemen. En het kind vanuit een loyaliteit, want dat is altijd waar systemisch ook van uitgaat, van we als kinderen altijd onbewust heel erg loyaal naar onze ouders, want zij hebben ons het leven gegeven, dat wij ook voor onze ouders vervolgens gaan zorgen, of bijna in de positie worden gezet dat we wel moeten zorgen voor onze ouders, of omdat onze ouders bepaalde verantwoordelijkheden niet nemen, dat we dat zelf maar moeten gaan doen. Waardoor je dus daar in die volgorde een disbalans krijgt. En de kinderen misschien meer voor de ouders gaan zorgen dan de ouders voor de kinderen.
Ja, dat is een voorbeeld wat je ook vaak hoort, is dat een van de ouders door een moeilijke tijd ingaat, of door depressief is, veel stress heeft. En dat het kind dan de rol op zich neemt van oké, dan ga ik ervoor zorgen dat mama of papa blij is. En dus eigenlijk voor de emotionele behoefte van de ouder zorgen.
Juist.
En daarmee nemen we dus de plek van de ouder in.
Ja.
In plaats van dat de ouder de emotionele ruimte heeft om voor dat kind er te zijn.
Klopt.
Zodat het kind kind kan zijn.
Klopt, ja, klopt. En het is dus niet zo dat je als kind dan, hè, een soort van tuurlijk mag je als kind echt wel je ouders helpen. Of
nee,
absoluut niet. Wordt het van je verwacht om bepaalde klusjes in het huis?
Ja.
En zeker ook natuurlijk, dat is ook een voorbeeld of een vraag die veel voorkomt ook bij de workshops. Van ja, wat als je ouders nou ouder zijn en dement worden en zelf heel behoefend worden? Dan moet je toch ook wel een beetje voor je ouders gaan zorgen. En dat is inderdaad ook zo. Maar dan wederom is het ook die innerlijke verbinding. Kan jij nog steeds voelen dat jij kind bent van je ouders? Of ben je dusdanig aan het opstijgen dat jij eigenlijk de ouderrol in je opneemt? En nogmaals, dat is geen rationeel proces, maar iets wat je ook zelf kan voelen. Dus ik wil ook de luisteraars ook uitnodigen van ja, check dat ook in bij jezelf. Ja, hoe voelt dat in verbinding ook tussen mijn ouders en mij?
Ja, het kan ook iets heel moois hebben als je een van je ouders een zware dag heeft en jij bent gewoon kind en jouw plezier is zo aanstekelijk dat
zeker
ze daardoor in een betere bui komen.
Zeker.
Het is of dat inherent fout is, maar het gaat inderdaad meer om dat, oké, hoe is die grotere context waarin zich dit afspeelt? Is het een soort van dat de ouder eigenlijk geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar emoties en heel erg eigenlijk het kind gebruikt om zich goed te voelen? Of is het gewoon een mooie wisselwerking van het kind is kind?
Juist.
En het ouder haalt er heel veel geluk, plezier uit.
Precies.
En ik denk dat de grote intentiebronnen zijn. Dus is het oké, is het echt dat de ouder wel verantwoordelijkheid neemt? En wat is de bron vanuit waar dat kind handelt?
Ja.
Is dat kind gewoon kind? En af en toe is het natuurlijk helemaal prima als dit soort dingen gebeuren. Maar daar komen we vast ook nog op dat er perfectie totaal niet nodig is.
Nee.
Dat het om de grotere stromingen gaat in zo'n systeem.
Nee, als ik iets heb onthouden ook van mijn opleiding, is het van ja, schadeloos opvoeden, dat kan niet. Je geeft altijd onbedoeld weer bepaalde patronen toch mee. Of dat je per ongeluk toch afdaalt als ouder of opstijgt als kind. Ja, het gebeurt. Maar het is inderdaad van ja, over de grote lijn, hoe zijn die dynamieken en is dat over het algemeen in balans? Hetzelfde geldt van ja, natuurlijk mag een ouder, dat is ook hartstikke mooi, als een ouder emotie laat zien, of als een ouder misschien zelf verdrietig is of ergens mee zit, dat een ouder dat ook echt mag tonen aan het kind.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd wel dat er een gevoel is van dat die ouder dat ook zelf kan dragen. Ik had een voorbeeld gehoord van een dame die bij mij ook op de opleiding zat en die gaf hier een voorbeeld van, dat zij zat ergens mee en ze moest huilen en haar kind zag dat. En dat zei ook tegen dat kind, zei van ja, ik ben inderdaad een beetje verdrietig, maar het is helemaal oké, weet je, van mama kan het aan, het is helemaal oké en lief van je dat je even incheckt, alleen ik kan het wel zelf. En vanuit heel veel liefde en vanuit heel veel verbinding dus toch een emotie laten zien, zonder dat kind dus te gebruiken als, nou, in het ergste geval een therapeut, of het allemaal op dat kind uitstorten in de vorm van woede of wat dan ook.
Mm-hmm. Of het gaan verbergen, doen ze er niks aan.
Precies,
de hand is, terwijl het kind het energetisch gewoon oppakt.
Juist,
van,
dan krijg je dus
verdrietig.
Ja, dan krijg je
misschien dus onbewust daar iets mee gaat doen.
Klopt, ja, dat is dus die wet van uitsluiting weer. Hè. Dus alles en iedereen heeft een plek. Dus het is alles en iedereen. Dus niet alleen personen hebben een plek, maar ook bijvoorbeeld naar bepaalde zaken, dus familiegeheimen die waar dan wel over gepraat dient te worden eigenlijk, maar ook zeker met bepaalde emoties. En dat is natuurlijk wat we veel zien, zeker ook in eerdere generaties. Over emoties werd gewoon niet gepraat. Die onderdrukken we gewoon, stoppen we de doofpot in.
Ja.
En dat blijft een soort van bron waar de hele tijd eigenlijk heel veel stress en onrust vandaan komt, omdat dat niet naar boven wordt gehaald.
Ja. Ja.
En een hele mooie quote van Stefan Hausner, een hele bekende familieopsteller waar ik laatst ook ben geweest, is van de verstrikking, hè, dus of zo'n patroon, kan geheeld worden wanneer er één individu is die de vrijheid en de moed heeft om zijn of haar hart te openen. En dat betekent dat als jij degene bent die dus wel bepaalde emoties toe durft te laten, wel jezelf kwetsbaar durft op te stellen, naar jezelf durft te kijken, met je eigen patroon ook aan de slag gaat, ja, dat jij ook degene kan zijn die misschien wel, ja, bepaalde verstrikkingen of patronen die al heel lang in het familiesysteem zitten, ja, los kan maken. Niet van, oké, het is jouw taak om als individu het hele familiesysteem te dragen. Dat kan niet. Maar je kan wel degene zijn die voor echte verandering gaat zorgen, die uiteindelijk voor jezelf natuurlijk hartstikke bevrijdend kan zijn, maar ook voor de generaties die daarna komen. Zoals zo'n Surinaams gezegde luidt, van, de stenen die wij zelf oprapen, daar hoeven onze kinderen niet over te struikelen.
Ja. Ja. Het ziet het heel veel in de programma's die we doen, Leven in Liefde of in Waardig. Wat programma die in de kern vooral over daten en relaties gaan en hoe mensen zich daarin voelen en hoe ze een gezonde liefdesbouwdruk kunnen ontwikkelen. En wat je eigenlijk altijd ziet is als mensen die in hartse reis maken, met die patronen aan de slag gaan en een interne familiesysteem steeds meer integreren, verstoten, delen, onder ogen komen en weer in het systeem binnenlaten, de beschermers kunnen laten rusten, zodat ze niet meer beschermd hoefden te worden. En vanuit zelf, authentieke kern, gezond volwassenen, liefde, in de wereld gaan staan. Dat de dynamiek tussen familieleden ook vaak verandert. En dat er een nieuw soort gesprekken komen. En dat voor zoveel meer verbinding, liefde en geluk zorgt. Dat is prachtig om te zien. En hoe dit soort dingen werken.
Juist. Ja. Ja, en de, bij de derde wet gebleven. Dus de derde wet is een balans tussen geven en nemen. Dus dat er in een systeem altijd een natuurlijke balans van geven en nemen is. Nou, het makkelijkste om dit uit te leggen is een bijvoorbeeld een liefdesrelatie, wat dus ook een systeem op zich is. Maar daarin voel je van, oké, is dit in balans of ben ik degene die alleen maar geeft en is de ander alleen maar aan het ontvangen? Hmm. Of andersom, ben ik alleen maar aan het ontvangen en is de ander alleen maar aan het geven? Dat klopt niet, daar zit een soort disbalans zit daarin. En dat kan in familiesystemen dus ook net zo zijn. Hè? Dus dat de relaties tussen personen, ja, scheef groeit omdat er bijvoorbeeld één iemand is die veel te veel verantwoordelijkheid op zich neemt en de rest van het familiesysteem daar bijvoorbeeld geen verantwoordelijkheid voor draagt of kan dragen bijvoorbeeld. En dat dient dus bij de relaties tussen de individuen binnen dat systeem altijd in harmonie te zijn, in relatieve harmonie te zijn. Dat betekent dus ook dat het af en toe ook wel eens scheef kan zijn. Van oké, ik doe net even iets meer dan de rest bijvoorbeeld voor een tijdje, maar daarna wordt dat dan ook wel weer gestabiliseerd omdat dat hele systeem elkaar als het ware draagt. Nou, er is één relatie binnen zo'n familiesysteem waarin de wet van geven en nemen niet opgaat. En als ik dat zo zeg, kan jij bedenken om welke relatie dat gaat?
Kind-ouder lijkt me.
Precies, ja, kind-ouder. Ja. Dus daarin gaat systemisch werken ook vanuit van, ja, de ouder heeft slechts te geven en het kind slechts te nemen. In de zin van, het is de taak van de ouder om voor het kind te zorgen, dat kind ook liefde te geven, zodat het kind uiteindelijk ook leert om ja te zeggen tegen het leven. Het kind is aan het begin alleen maar bezig met overleven. En het is de taak van de ouder om het kind ook ja te zeggen tegen het leven, zodat het ook gaat leven en stopt met alleen maar overleven. En we kunnen dat van kinderen niet verwachten, omdat ja, de ouders die hebben eigenlijk het grootste geschenk gegeven aan dat kind, het leven zelf. Dus de kinderen die kunnen dat nooit terugbetalen. Dus die hebben altijd op hun kindplek te blijven en de ouder op hun ouderplek of in hun ouderbak. En daar hoort een natuurlijke balans dus ook in te zijn.
In je bak blijven.
In je bak blijven, precies. Ja, op je plek blijven. Ja.
Mooi. Ja. Kun je de drie wetten nog een keer herhalen?
Ja, dus het is verbinding, dus alles en iedereen is met elkaar verbonden en heeft een plek, wat dus ook gezien en erkend dient te worden en iedereen is daarin dus gelijk. De wet van volgorde, van er is een hiërarchische volgorde van, nou ja, dus in die bak van grootouders naar ouders naar kinderen. Die hiërarchische volgorde geldt trouwens ook voor broers en zussen in wat we noemen de horizontale lijn. Ik realiseer me nu dat ik dat nog niet heb genoemd, maar daar Nou ja, misschien het is interessant om... jij hebt een oudere broer natuurlijk. Mm-hmm. En in hoeverre kan jij voelen dat dat inderdaad je oudere broer is? Mm-hmm. Hoe is dat voor jou?
Ja, bij mij heb ik hem altijd wel zo gezien al.
Ja, precies.
Het was van jongs af aan was die hiërarchie er zeker op. Een, maar op een fijne manier.
Juist.
En als in dat hij er voor me was. Ja. Wanneer ik dat nodig had. Maar natuurlijk hebben we ook veel ruzie toen vooral toen mijn pubers waren. En,
tuurlijk.
Normaal.
Ja.
Maar ik heb hem wel altijd als mijn grote broer beschouwd. En dat doe ik nog steeds.
Ja, ja, en dat is dus ook iets... Hè? Dus op een of andere manier kan je dat voelen. Van, ja, dat, en dat is inderdaad mijn grote broer. En dat klopt ook. Maar misschien dat er nu ook luisteraars zijn die een grote broer of zus hebben. En die voelen van, ja, hallo, dat is echt niet... Nee, zo voelt het eigenlijk helemaal niet zo. Van, ja, hij of zij is mijn grote broer of zus omdat hij of zij wat ouder is. Maar eigenlijk voel ik me... alsof ik degene ben die de broer of zusrol, de grote broer of zusrol moet dragen.
Ja.
Nou, daar zie je dus ook dat er een verstrengeling kan zijn in het stukje hiërarchie, volgorde, in de horizontale lijn. En dat wil dus ook niet zeggen van oh, als jonger broertje of zusje ben je een soort van de slaaf van de oudere broers en zussen en moet je allemaal maar doen wat hij of zij zeggen. Maar dat daar wel dus een natuurlijke hiërarchie in is en dat het gerespecteerd wordt en vooral voelbaar is van ja... mijn oudere broer is de eerste in de rij. Ik ben de tweede in de rij. En mijn broertje is de derde in de rij. En dat klopt. Weet je wel? Dan kan ik mijn plek als middelste ook goed pakken.
Mm-hmm.
En er is vaak ook een disbalans in het individu... als daar binnen die horizontale volgorde ook iets niet helemaal klopt. Wat wel weer vaak komt ook weer door dynamieken... die in de bovenste laag tussen de ouders zijn ontstaan. Over het algemeen broers en zussen... over het algemeen is die relatie per definitie eigenlijk al in balans. Maar als iets in de bovenste laag tussen de ouders eigenlijk niet klopt... of daar in de dynamiek van ouders naar kind niet helemaal goed is verlopen... krijg je ook onrust in die horizontale laag.
Mm.
En dan de derde wet is de balans tussen geven en nemen. En er is eigenlijk ook nog een vierde. Geen officiële wet van Bert Hellinger... maar wel eentje die ik van veel van mijn opleiders heb gehoord... en die ik sindsdien ook zelf als belangrijke wet ook zie... En dat is de wet van erkenning. En erkenning, dat wil zeggen, kijk, een probleem oplossen begint natuurlijk in de eerste plaats met het erkennen dat er een probleem is.
Ja.
Maar soms een probleem echt oplossen, of misschien beter gezegd eigenlijk loslaten, eindigt soms ook met erkennen dat dat is wat het is. Dus om je daar een voorbeeld van te geven... in een relatie met je ouders heb je misschien bepaalde dingen gemist. Om een voorbeeld van mezelf te geven. Nou, misschien een bepaalde verantwoordelijkheid die mijn ouders hadden moeten nemen als ouder. Die ik dan gemist heb als kind. En ik kan me daar heel erg tegen blijven verzetten. Ik kan daar heel boos om zijn. Ik kan met die wrok eigenlijk blijven. Of ik kan vanuit dus die overgave zeggen van ja, het doet heel veel pijn. Ik had het echt graag anders gezien. Maar dit is wat het is. En bij het neerleggen, bij het me daaraan overgeven... vanuit liefde, vanuit verbinding... Hè, dus niet een soort gemaskerde weerstand van... oh ja, ik vind het allemaal prima, ze hebben het goed gedaan, laat maar zitten. Weet je, je merkt dat daar nog heel veel weerstand eigenlijk bij zit. Maar meer vanuit een plek van, ja, oké, dit is wat het is... en ik neem dat aan met ook de pijn die erbij zit... en trouwens ook al het goede wat ze me hebben kunnen geven... dan zal dat uiteindelijk ook voor... meer rust zorgen en vaak ook een oplossing of in ieder geval het loslaten van een probleem. Heel mooi voorbeeld hiervan is van een man die ik ooit bij de familieopstellingen workshop had. En die zijn ouders, dat waren twee criminelen. Dus natuurlijk een hele lastige situatie in zijn jeugd geweest. Hij is ook in hele gevaarlijke situaties daardoor terechtgekomen. En hij heeft nu zelf ook kinderen gekregen. En hij heeft de beslissing moeten maken van ja, ik kan mijn kinderen niet in aanraking laten komen met mijn eigen ouders, want het is gewoon te gevaarlijk. En dat is een hele bewuste keuze die hij ook heeft gemaakt. Maar hij had die keuze kunnen maken vanuit heel veel weerstand. Van ja, weet je, fuck mijn ouders, ze hebben het allemaal verkeerd gedaan en ze mogen mijn kinderen ook niet zien, want het is veel te gevaarlijk. Of vanuit totale overgave. En dat is wat je in die opstelling ook zag, dat hij zijn ouders volledig kon eren als zijn ouders, van ja, hè, dat zijn zijn vader en moeder, dat hij ook kon erkennen dat hij het gedrag wat ze hebben laten zien niet goedkeurt. Hij had het graag anders gezien, maar tegelijkertijd dat hij wel die innerlijke beweging kon maken van ja, ik sluit mijn ouders in met alles wat er is geweest en alles wat er niet is geweest. En vanuit daar krijg je dus een situatie dat hij geen contact meer heeft met zijn ouders, noodgedwongen, maar innerlijk nog steeds wel alle twee zijn ouders heeft ingesloten. En dat is ook het mooie van dit werk en van dit soort processen. Het gaat ook niet altijd over dingen die je in het echte leven praktisch moet gaan doen. Hè? Van, oh, ik moet nu tegen mijn ouders zeggen dat ik ze insluit of zo. Dat hoeft helemaal niet en dat kan soms ook niet. Al is het maar bijvoorbeeld ook omdat je ouders overleden zijn. Maar zelfs als je ouders overleden zijn, kan je nog steeds jouw plek als kind pakken en erkennen van wat je ouders hebben kunnen geven en wat ze niet hebben kunnen geven. En je zal dan ook zien, en dat is dus ook wat in een opstelling kan gebeuren, dat er opeens ook meer rust bij jou ook gaat komen. Wat dat betreft hebben ook mensen die al overleden zijn, ook binnen familieopstellingen, ook nog steeds een plek.
Kan je ons eens meenemen? Dat bedoel ik niet alleen ik en al mijn persoonlijkheden, maar mijn interne verliezen.
Wel de stem in je hoofd, dus dat meenemen. Ja.
Die ook, ja. Maar kan je mij en de luisteraars meenemen naar een voorbeeldopstelling die ook bijvoorbeeld met date of relaties te maken heeft?
Juist, ja.
En wat de situatie was en hoe zo'n opstelling dan gaat?
Ja. Nou, dat is altijd een beetje tricky, want ik ga dus iets uitleggen wat meer dus echt om de ervaring ook draait. Dus mensen die al wel eens een opstelling hebben meegemaakt, kunnen hier misschien enigszins een beeld bij voorstellen. Als je nog nooit een opstelling hebt meegemaakt, ik zou zeggen van nou, luister maar, voel maar aan, kijk maar wat het met je doet. Maar vooral, maak het ook in real life ook eens een keer mee, dan weet je ook echt wat het is. Maar om daar een voorbeeld van te geven, als eerste, je hebt dan de familieopstellingen workshop. Die vindt plaats in een groep. Dat is een gemixte groep van mannen en van vrouwen. Vaak zijn we ongeveer met 10, 12 man tijdens die workshops. En er zijn altijd een aantal van die mensen en die brengen dus zelf een bepaalde vraag in waarmee ze zitten, waaruit we dus ook een opstelling gaan doen. Nou, een voorbeeld is ook gerelateerd aan jouw vraag van over het liefdesleven. Ging dus over een dame die eigenlijk zelf ook. Het liep eigenlijk de hele tijd net niet in haar liefdesleven. Zeg maar. Ze had dan een bepaalde partner, dat voelde dan eventjes heel erg goed. En het liep altijd weer op een of andere manier spaak. En het is een patroon wat zij de hele tijd zag. Van, ja, op het moment dat het even goed lijkt te gaan, dan vervolgens daarna dan op een of andere manier neemt hij toch weer afstand of verdwijnt hij toch weer. Waardoor ze haar vertrouwen in mannen en in de liefde op een gegeven moment ook wel dusdanig geschaad was. Dat iedere keer als zij weer iets nieuws begon met een man, eigenlijk een soort klein stemmetje was van, ja, maar dit gaat eigenlijk toch niet echt lukken. Nou, moet je voorstellen, zij heeft de opstelling gedaan. Dan als eerst gaat zij met mij voor in de groep zitten en dan brengen we een soort van haar issue in kaart. En aan de hand daarvan gaan we dus een opstelling doen. Wat gebeurde er in dit geval? Ik vroeg haar uit van naar haar patroon en zeker ook van waar is dat patroon mogelijk ontstaan? En ze vertelde daar al een situatie dat ze een vader had die niet heel emotioneel beschikbaar was. Zowel fysiek als dus op emotioneel niveau was er vaak niet. En als je er wel was, dan echt connecten met hem kon ze niet. Dus ik had al zo'n vermoeden van wellicht heeft dat er iets mee te maken, maar laten we eens kijken middels dus een opstelling. Wat er dan vervolgens gebeurt, is dat zij een representant mag uitkiezen voor haar vader, voor haar moeder en voor zichzelf. In deze situatie heb ik dan hiervoor gekozen. Hadden misschien ook andere elementen bij kunnen zitten, maar in dit geval ben ik begonnen met het systeem van herkomst, ouders en haarzelf. Nou, zij gaat vervolgens aan de groep een beetje rondkijken en een beetje aanvoelen van wie zou representant kunnen zijn voor mijn vader, wie zou representant zou kunnen zijn voor mijn moeder en voor mezelf. En soms kan het zijn dat de mensen er misschien enigszins op lijken, maar dat hoeft niet eens. Het is meer een soort gevoelsmatig ding. Ze had net zo goed een vrouw voor haar vader kunnen kiezen. Of een man voor haar moeder, dat maakt voor de rest niet uit. Nou, die mensen gaan staan voor een stoel. Wat ik vroeger dan vaak deed bij die opstellingen is dat ik de cliënt zelf liet bepalen van geef ze maar een plekje in de ruimte. Soms kies ik daar nog steeds voor. Soms zeg ik ook gewoon van al deze representanten mogen zelf nu een plek kiezen. Volg je voeten maar, kijk maar waar je uitkomt. En hoe bijzonder het ook klinkt, vaak klopt het dan ook heel erg. Die mensen die gaan op een bepaalde plek in de ruimte staan. En 9 van de 10 keer kan je daar achter al heel erg veel informatie uithalen. Dus wat zag je in deze situatie? De representant van de moeder keek heel erg naar de representant van de cliënt. En de representant van de vader keek eigenlijk weg, was niet aanwezig. Niet in verbinding eigenlijk met de rest. Wat dus ook heel erg correspondeerde met haar verhaal. Vervolgens ga ik op dat moment dan even de representanten uitvragen. Dus bijvoorbeeld aan de representant van de vader vragen van nou, wat merk je op? Wat voel je hier? Nou, de representant die gaat voelen, die gaat opmerken. Gewoon heel erg, het hoeft dan totaal niet in het verhaal te gaan, maar meer van dat die representant bijvoorbeeld dan zegt van nou, ik voel me best wel gespannen. Ik voel dat ik totaal geen verbinding heb met de rest van de mensen die hier staan. En de representant in deze kwestie zei ook van nou, ik voel ook dat ik een beetje last van mijn rug heb. En het bijzondere is dus dat dat naadloos aansloot op de belevingswereld van die vader. Dus dat die cliënt ook echt zei van, nou, dit is echt bizar, want het is precies iets wat mijn vader dus ook zou kunnen zeggen. Mm-hmm. En mijn vader heeft ook rugklachten, terwijl die rugklachten niet eens genoemd waren in het interviewtje daarvoor. Yes. Dus dat is wat zo bijzonder is aan opstellingen. En we weten nog niet precies hoe dat nou eigenlijk precies werkt. Ik heb er wel een vermoeden van, maar nog steeds, ik kan het niet wetenschappelijk onderbouwen. Maar dat op het moment dat zo'n opstelling dus begint en je gaat daar staan als representant, dat je dus ook echt nou ja, kan waarnemen wat de persoon in kwestie dus zeer waarschijnlijk ook voelt of ervaart. En het daarmee een hele ja, bijzondere afspiegeling van de realiteit kan zijn. En je ook door de opstelling in één keer bepaalde patronen kan zien die je soms niet zo snel uit gesprekken met mensen kan halen. Dus op het moment dat je ziet dat die vader nou ja, in de hoek staat, niet kijkt naar de rest van de mensen en totaal afwezig is, dan zie je ook in één keer van ja, dit is het, weet je? Dit is het probleem, dit is de issue. En dat is dus ook de reden waarom soms mensen alleen al bij het zien van zo'n opstelling direct heel emotioneel kunnen worden.
Het is ook de indruk die je kreeg toen ik zelf opstellingen bijwoonde, dat het heel moeilijk is om je familiesysteem en alles wat er gebeurd is en hoe alles in verbinding is en wat de verhoudingen zijn, super scherp in een beeld in je werkgeheugen te houden.
Juist.
En dat ook nog eens in exact detailniveau te kunnen vertellen aan de therapeut, aan de coach. En wat inderdaad die opstelling dan zo mooi doet, is dat iets wat moeilijk te vatten is in taal en in het werkgeheugen als een soort perfect overzicht van hoe dat allemaal werkt, opeens gewoon opgesteld wordt in een ruimte, waardoor je al die informatie wel tot je kan nemen met alle emoties die dat meebrengt, alle overtuigingen die loskomen.
Juist.
En tegelijkertijd is het een tegemoettreding van dingen die we wellicht heel moeilijk vinden om onder ogen te komen. Dus die we, waar we allerlei beschermertjes voor hebben ook, die er eigenlijk voor zorgen dat we er ook niet mee geconfronteerd worden. En daarom is het zo moedig van de mensen die ervoor kiezen om de opstelling aan te gaan. En dat ze die vrijwillige tegemoetreding hebben en echt alles zien wat er wellicht is weggestopt of wat moeilijk is of wat ze liever niet onder ogen willen komen.
Ja, precies. Ja, en dat maakt dus dat in sommige gevallen natuurlijk opstellingen ook best wel confronterend ook kunnen zijn. En ook emotioneel ook kunnen zijn, natuurlijk intens kunnen zijn. Maar tegelijkertijd, sommige opstellingen, ja, die kunnen juist ook heel luchtig of heel grappig zijn. En vooral, kijk, het is altijd van oké, waar komt de cliënt mee? Wat is uiteindelijk hetgeen wat je zou willen bereiken? In haar geval was het dus nou, hè, meer geluk in de liefde. Vooral ook meer rust in de liefde. En hoe kan die opstelling daar eventueel aan bijdragen? En in dit geval, eigenlijk alleen al het zien van dit beeld maakt al zoveel los bij de cliënt, dat zij al direct zoiets had van, nou ja, weet je, ik ben nog steeds in iedere man op zoek naar de erkenning die mijn vader me niet heeft kunnen geven. En ik heb haar toen op de plek van haar representant laten staan, zelf ook in de opstelling gezet, dat zij daar zelf ook staat en vervolgens kijkt naar vader. En nou, het bijzondere was dat op het moment dat zij erin kwam, dat de representant van vader al ietsje draaide, al iets meer verbinding begon te maken. En vanuit daar kan je verschillende dingen doen. Maar wat ook heel bekend is in familieopstellingen, zijn dus bepaalde helende bewegingen of helende zinnen die dus kunnen helpen om bepaalde verstrengelingen of patronen of blokkades ook te helen. En in dit geval had het dus ook te maken, hè, met het erkennen van wat is. En heb ik haar laten uitspreken van, nou, als eerst van, jij bent mijn vader en ik ben je dochter. Het is een heel simpel zinnetje, maar dat alleen al kan superveel teweeg brengen. Waarom? Omdat je zeker in zo'n opstelling in één keer eigenlijk je plek pakt. Hè? Van oké, jij bent mijn vader, ik ben je dochter. En bij sommige mensen lukt dat ook in één keer. Bij sommige mensen die krijgen het niet uit een strot, omdat ze dus zoveel weerstand voelen naar überhaupt al die relatie. Dus daar komt dus ook alweer heel veel interessante informatie uit. Maar hierbij alleen al het noemen van die zin raakte zij al geëmotioneerd, voelde zij daar al heel veel bij. En ik liet haar uitspreken van, papa, wat ik zo van jou heb gemist, is dat jij mij volledig zou zien en dat je op emotioneel niveau een verbinding met mij aan had kunnen gaan. En ik heb haar dat twee keer laten uitspreken, want het was, nou, juist ook door de emotie natuurlijk moeilijk om dat in één keer te doen. De tweede keer, dat lukte. En ik merkte dat bij vader ook al, representant van vader, al iets meer emotie. Maar nog steeds, ja, hield hij zich natuurlijk af van echt compleet verbinding maken. Wat dus naadloos aansluit op de realiteit. Maar de echte helende zin kwam daarna. Ik neem al deze verlangens, ook al krijg ik ze niet meer, en ik eer je als mijn vader. En door dat te kunnen zeggen, hè, ze neemt al deze verlangens, dus ook wat ze zo graag had willen hebben, wat ze niet heeft gehad, neemt zij zelf, van, ze erkent het dus, van, ja, dit is er niet geweest, dat doet heel veel pijn. En nog steeds, zelfs al is dat er niet geweest, eer ik jou in de plek die je hebt als mijn vader. En wat er vervolgens gebeurde, en dat zie je dan vaak bij dit soort momenten in de opstelling, diepe ademhaling, een soort opluchting, een soort last die van de schouders valt. En aan het eind van de opstelling check ik dan altijd nog even bij de persoon in, van, nou, hoe voel je je nu, hoe is het nu? En dat ze zei van, hey, ik voel me echt een heel stuk lichter en een heel stuk krachtiger. En nou, dat ze ook echt die enthousiasme en benieuwdheid had van, hey, nou ja, stel, ik zou weer met mannen in contact komen, hoe zou het dan nu zijn? Hè? Nadat die last van je schouders is verdwenen. En het interessante is ook dat, ik check vaak ook nog wel met mensen in, ook na de opstelling, of een WhatsApp groepje blijft ook bestaan, dat er ook eerst niet echt een behoefte bij haar is geweest om te gaan daten. Gewoon het heel eventjes heeft gelaten. Maar uiteindelijk daar wel weer mee is begonnen. En het vanuit veel meer rust heeft kunnen doen dan voor de opstelling. Omdat dat stukje van dat verlangen wat ze eigenlijk probeerde te zoeken en nog probeerde op te vullen in andere mannen, opeens meer is losgelaten.
Mm-hmm. Als ik het onder titel van wat ik vermoed wat daar binnen in haar gebeurt, en ik bekijk het vanuit een IFS-perspectief, wat een internal family system coachingvorm is, therapievorm is, waarbij je eigenlijk het menselijk brein, het menselijk, je hele persoonlijkheid ziet als een soort van verschillende delen die je hebt. En dan zie je vaak dat in een situatie waarin bijvoorbeeld vader emotioneel niet aanwezig is, niet afgestemd is op het kind, dat er inderdaad zo'n basisbehoefte als erkenning, gezien worden, waardering, een stukje connectie en liefde, een tekorting komt. En dat voor emotionele pijn zorgt. En dat er dan een beschermer kan komen. Eén, die zich helemaal afsluit, gewoon überhaupt, die stopt het gewoon weg. En ik ga ook geen relaties meer aan met mensen, geen diepe relaties, want daar word je alleen maar in teleurgesteld. Maar het kan ook een beschermer zijn die juist heel erg bevestiging gaat zoeken, zodat ze wellicht die tekorten alsnog kan opvullen in de relatie. En dat is wat zij dus meer had in het contact met mannen. En als je dan zo'n opstelling gaat doen, dan heb je eigenlijk dat gedeelte dat tekort in zichzelf meedraagt. Wat als het ware in die opstelling voor het eerst de erkenning krijgt en gezien wordt voor dat puur dat gedeelte zelf en waar het eigenlijk echt behoefte aan heeft. En erkenning, waardering en liefde gaat voelen in de directe relatie voor zichzelf. En dat wordt dan opgesteld in de opstelling met een representant voor de vader. En de dingen die ze uitspreekt, zeggen ze eigenlijk ook tegen dat deel binnen zichzelf.
Precies.
Waarmee ze die basisbehoeftes gaat vervullen in de directe relatie met zichzelf. En dat dus niet meer de hele tijd hoeft na te jagen vanuit een beschermer die dat voor haar aan haar moet gaan geven. Of het eigenlijk een man aan dat haar moet geven, de beschermer, gaat dat dan najagen bij zo'n man. En een opstelling is eigenlijk een heel mooie tool om vanuit een IFS-perspectief verstoten delen zichtbaar te maken met alle emoties die daarbij vrijkomen. En ook de beschermers als het ware daardoor te laten rusten, omdat je zelf met die emotionele gedeeltes aan de slag gaat en daar die kunt gaan toelaten, kunt gaan verwerken, kunt gaan geven wat ze nodig hebben. En dus in het externe systeem van je familie rust gaat creëren, wat een enorme impact heeft op je interne familiesysteem met al die delen die daar rondspelen. Wat uiteraard ervoor uiteindelijk voor gaat zorgen wanneer je dat doet, dat je een fundament hebt van basisbehoeftes die vervuld zijn in de directe relatie met jezelf, waardoor je dat in de contacten met mannen, maar ook met vrienden, met familieleden, niet meer de hele tijd zal najagen. Dat verandert echt de dynamieken. En wat dat ook voor gaat zorgen, is dat je dat het moment is dat je ook niet meer voor emotioneel onbeschikbare mannen zal vallen. Misschien heb je wel mannen die daarmee kunnen worstelen, maar in ieder geval verantwoordelijkheid overnemen en ook een stuk in zich hebben dat ze in ieder geval de toewijding en de verbinding op kunnen zoeken en bereid zijn om samen met jou daar verder aan te werken. Twee belangrijke redenen. Eén is omdat je die basisbehoeftes in jezelf meer vervuld hebt, voel het ook meer vertrouwd om met veilige hechte mannen en emotioneel beschikbare mannen te daten. En voelt dat alsof dat ook beter bij jou aansluit. In plaats van dat de emotioneel onbeschikbare man vertrouwd en veilig aanvoelt. Want dat is hetgeen wat je kent. Dus dat is een belangrijke shift. Maar daarnaast is het ook zo dat je zal geen genoegen meer nemen met die emotioneel onbeschikbare mannen. Omdat je hebt niks meer op te lossen in die dynamiek. Dat is al opgelost. De beschermer die is niet meer zo actief. Dus je zal dat niet meer zo najagen. En je zal tegelijkertijd ook het relatiepad kunnen bewandelen met een emotioneel beschikbare man, zonder dat je jezelf daarin verliest en bang bent dat hij bij je weggaat en eigenlijk daardoor zoveel bevestiging gaat zoeken, misschien gaat pleasen of te snel wil gaan, jezelf niet helemaal durft te zijn, geen grenzen durft te stellen, niet je wensen kenbaar durft te maken, waardoor je jezelf eigenlijk een beetje saboteert, omdat door deze dynamieken je de diepe connectie, de diepe aantrekkingskracht niet kunt laten ontstaan, het contact met zo'n man en hij dan op een gegeven moment zoiets heeft van, ja, ik mis iets of ik voel de verliefdheid niet. En wat dan weer jouw hele systeem natuurlijk bevestigt als hij dan afhaakt en verder gaat met zijn leven en jij alleen achterblijft. Veel gechargeerd gezegd. Dus dat was ook, als ik het zo hoor, ook een prachtige manier om dat soort delen binnen jezelf op te lossen. En eigenlijk dus in authentieke kern, in gezonde volwassenen, in zelf te stappen. En vanuit daar echt heel veel liefde en compassie te hebben voor het hele systeem, alles wat er gebeurd is. En ook echt wel weer de verantwoordelijkheid te nemen over jouw leven. En alle delen die bij jou ontstaan zijn in zo'n systeem, zelf te gaan dragen en daar eigenlijk veilige hechting mee aan te gaan.
Juist, ja. Ja. En dat het mooie, hè, van systemisch kijken, dus naar het hele familiesysteem. In dit geval was het dan een voorbeeld van, wat ook relevant was tussen ouder en kind. Maar soms kan het ook nog, hè, verder gaan dan dat. In de zin van, ik heb ooit een opstelling gedaan met een vrouw en zij had over het algemeen een best goede jeugd gehad. Had ook zelf al goede stappen gezet in haar eigen ontwikkeling. Maar zij bleef met een bepaald gevoel van eenzaamheid zitten. Met een soort gevoel van eenzaamheid en een soort onzekerheid of wantrouwen naar zichzelf. Maar ze kon dat niet echt plaatsen. En ze had al verschillende dingen gedaan, maar ze kon niet echt helemaal haar vinger erop leggen en het ook niet echt loslaten. En ik heb dus ook met haar een gesprek gehad en ook heel benieuwd naar dus haar systemisch verhaal, haar familiesysteem. En wat bleek, ik had al eerder in deze podcast zo'n voorbeeld gegeven van uitsluiting van een grootvader die fout was in de oorlog, waar niet meer over gepraat werd. Dat was bij haar dus het geval. Iemand die mee had gewerkt met de Duitsers. En dat was altijd iets van, we praten niet meer over die man of over die opa, of er werd een beetje vaag over gedaan. En we hebben het uiteindelijk gewoon opgesteld. Dus ik heb haar opgesteld met haar grootvader. En kon daar dus haar grootvader eigenlijk voor het eerst zien. Echt te zien en verbinding mee maken. En de emotionele reactie die dat bij haar teweeg bracht. Hoeveel emotie daarvan loskomt. Was echt ongelooflijk om te zien. En eigenlijk alleen al erkennen van ik ben jouw kleindochter en jij bent mijn opa, was al genoeg voor haar om dat eenzame gevoel waar zij dus mee rondliep los te laten. Omdat er dus iemand eigenlijk niet een plek kreeg, niet erkend werd in haar familiesysteem. En ik zei al van ja, je wil dat systeem echt zien als een soort van levend organisme wat zichzelf in balans weer probeert te brengen. Dus die pijn eigenlijk was bij haar intergenerationeel terechtgekomen. En natuurlijk in coaching of therapieën kan je dan kijken van nou, hoe zit het dan met de relatie met je ouders en waar komt dat mogelijk vandaan? Mm-hmm. Maar zelden kijken we nog een generatie verder of misschien zelfs meer generaties verder. En dan opeens kunnen we zien van hé, wat is daar precies gebeurd? Mm-hmm. En dan die beweging maken in die opstelling is voor haar gewoon een levensveranderende ervaring geweest. Dus dat vind ik ook een van de bijzondere dingen van familieopstellingen, wat het allemaal bloot kan leggen, maar vooral ook hoe je jezelf daarmee kan helen. En het is overigens ook heel een goede methode voor mensen die bijvoorbeeld al heel veel verschillende praattherapieën hebben geprobeerd, of misschien cognitief ook heel sterk zijn. En om het even oneerbiedig te zeggen, om heel veel dingen heen kunnen lullen, zeg maar. Omdat de opstelling je eigenlijk direct het gevoel insmijt, om het zo maar even te zeggen. Want je ziet het direct, het komt ook, komt ook aan. Zoals je inderdaad ook eerder zei, je ziet die weergave van die patronen waar je misschien soms met woorden ook niet helemaal bij kan komen opeens super duidelijk. En middels dus de helende bewegingen, zinnen en alles wat we in die opstelling kunnen doen, kan je dus bepaalde patronen in jezelf helen die misschien niet zo makkelijk zijn om bij te komen als je het alleen maar vanuit cognitief niveau doet.
Nu hebben we het vooral over opstellingen gehad waarbij de representanten mensen vertegenwoordigen,
ja,
familieleden. Er zijn ook opstellingen waarbij zelfs cultuur of een land of een karaktereigenschap of een trauma, zelfs ziektes kunnen worden opgesteld. Kun je daar ook wat over vertellen?
Ja, dus je kan alles opstellen, dus alle facetten die mogelijk relevant zijn voor een opstelling. En dat kunnen dus ook bepaalde personen zijn en vaak dus ook bepaalde personen in het familiesysteem zijn. Maar het kunnen inderdaad andere zaken zijn zoals die je bijvoorbeeld ook net noemde. Dus ik had in één opstelling heb ik bijvoorbeeld het gevoel van iemand opgesteld, van de emotionele belevingswereld. De emoties van een persoon, omdat die persoon ook heel veel moeite had om bij het eigen gevoel te komen. En ik heb de opstelling gedaan en ik heb telkens steeds gekeken van nou, wat gebeurt er bij de representant van het gevoel of van de emoties. En eigenlijk iedere keer wanneer de cliënt heel erg in weerstand ging, zag je dat die representant voor het gevoel ook steeds meer afstand nam. En op het moment dat zij zich wat meer kon overgeven, iets meer de vertraging inging en dingen kon toelaten, zag je dat de representant voor emoties zich ook wat meer opende. Dus dat is een hele interessante manier om ook te zien van oké, als we andere dingen erbij moeten halen, hoe reageren die dan op het systeem? En je zou bijvoorbeeld ook een representant voor een familiegeheim kunnen opstellen. Of inderdaad ook een representant voor een bepaalde ziekte die aanwezig is bij de cliënt of ook in het familiesysteem. Landen zijn inderdaad ook heel belangrijk, zeker bij mensen die ook een andere culturele achtergrond hebben. Van hoe verhouden ze zich tot de representant van dat specifieke land? Want de manier hoe ze zich daar ook naar verhouden zegt ook weer veel over de relatie ook met zichzelf. Omdat uiteindelijk de plek waar je bent geboren, het land waar je vandaan komt, de cultuur waarvan je vandaan komt, ook geëerd dient te worden. Dus dat zijn al. Ik heb zelfs, om Stefan Hausner maar weer eens aan te halen, die heeft ook wel eens opstellingen gedaan waarin hij voelde van ja, ik voel een bepaalde weerstand bij de cliënt, of ik weet niet zeker of de cliënt klaar is voor dit proces. Hij zit al jaren in het vak en kan daar ook heel eerlijk naar zichzelf en zijn, kan dat heel goed aanvoelen. En die doet dan eerst even een soort vooropstelling van een representant van zichzelf. Dus hij zelf als opsteller en dus de cliënt. En dat is al zo interessant om te zien. Van, nou, dan zie je dat de representant van, van Stefan Hausner in dit geval zichzelf heel open opstelt en daar heel open staat. En dat de cliënt een soort van eigenlijk van hem afdraait en hem niet aan wil kijken. Wat dus al laat zien de weerstand die er überhaupt in de cliënt-facilitator relatie daar is. Dus ja, je kan inderdaad heel veel verschillende dingen opstellen, mits dat natuurlijk ook noodzakelijk is voor de opstelling. En je hebt tegelijkertijd ook heel veel vormen van opstellingen. Dus wij hebben het nu gehad over de workshopvormen, waarin er levende representanten zijn die ook informatie kunnen geven. En zelf ben ik daar groot fan van, want ja, die mensen kan je natuurlijk ook uitvragen. Je kan die dynamieken daar goed zien. Maar ik doe ook opstellingen één op één, waarbij ik bijvoorbeeld met poppetjes op tafel werk. Van, nou, zet maar je familiesysteem neer. Van waar moet het poppetje van vader? Waar moet het poppetje van moeder? Waar sta jij daartussen? En mensen kijken ernaar. En soms zelfs dan, alleen al dat zien, kan een emotionele reactie teweeg brengen. Of ook al heel erg helend zijn. Of helende zinnen uitspreken naar vader middels zo'n poppetjesopstelling kan ook al heel goed werken. Poppetjes kunnen natuurlijk niet zelf terugpraten, maar alsnog zo zie je maar hoe bijzonder het is dat het ook op die manier kan. En visualisatieopstellingen doe ik de laatste tijd ook heel veel. Gewoon een opstelling visualiseren. Van je staat in een bepaalde ruimte, je vader komt eraan lopen. Waar gaat hij precies staan? Waar gaat je moeder precies staan? Waar ben jij? En dat zijn ook hele mooie processen geweest. En eigenlijk minstens net zo helend als wat er gebeurt tijdens zo'n workshop.
Mm. Ja. Ja, mooi. Dat je het dan alsnog in een beeld weet te vatten. En het plaatje, als het ware, meer zegt dan alleen maar de losse zinnen. Dat je bij wijze van spreken een heel boekwerk aan zinnen in je gedachten zou moeten hebben.
Ja, nou ja, die zinnen kunnen op dat moment dan ook werken. Maar dan vooral, en dat is wat ik meestal ook doe, de zinnen natuurlijk van de cliënt naar de specifieke personen.
Van, hey, nou, ja, het uitspreken ervan.
Precies, ja. Van stel je vader staat voor je en zeg maar tegen hem. Van, nou, jij bent mijn vader, ik ben je zoon. En kijk maar wat
doen meer stel je beschrijft het aan een therapeut of een psycholoog. Gewoon, hey, dit is een beetje mijn systeem.
Juist.
En je gaat het gewoon over vertellen.
Precies. Ja. Ja.
Omdat het dan al snel iets heel cognitiefs komt.
Juist, inderdaad. Ja, het kan heel interessant zijn. Van, je hebt het met de eerste sessie van, ja, je hebt het met iemand over, nou, hoe was je situatie vroeger? Hoe was je situatie thuis? En in plaats van daarnaar uitvragen, nou, stel maar op. Kijk maar, hoe ziet het eruit? En wat, ja, komt daar alweer naar voren? Dat kan heel veel informatie geven. Ja.
Als mensen hier meer over willen weten of wellicht zelf nadenken over een opstelling, wat zou jij nou aanraden?
Ja, sowieso. We hebben een informatiepagina. Ik geloof dat die ook in de link kan.
Zeker, zal hem in de beschrijving zetten.
In de beschrijving, ja. Zet. Dan kan je je ook aanmelden, ook als, in ieder geval als representant voor de workshops, als je een keer een workshop hier wil meemaken. Als vraagsteller, die plekken zitten over het algemeen erg vol. Ook omdat mensen uit het Leven en Liefde programma daaraan deel kunnen nemen. Maar mensen die hier geïnteresseerd in zijn, raad ik zeker aan om gewoon eens langs te komen. Of het nou hier is of bij een andere opsteller is, het maakt niet eens zo heel veel uit, maar dat je het in ieder geval gaat ervaren. En als je er meer over wil weten, van, ja, er zijn natuurlijk hele interessante boeken over. Ik had De Fontein al genoemd. Dat is een van de bekendste boeken. Of Els van Stijn is een van de bekende schrijvers daarin. Kracht van familieopstellingen van Vincent van den Burgs is ook een hele goeie. Dus weet je, er zijn, nou ja, natuurlijk veel verschillende theoretische opties die je zou kunnen bekijken. Van, nou, wat is het allemaal precies en hoe werkt het nou? En lekker erover lezen. Nou, hartstikke goed, kan heel interessant zijn. Maar vooral, ga maar eens kijken. Ga daar zelf maar eens een keer staan als representant. Of ga zelf maar eens een keer in een opstelling staan. En dan ga je ook echt meemaken wat het is en wat het mogelijk ook voor jou zou kunnen betekenen. Ja. Want ik kan hier heel veel over zeggen, maar dat doet natuurlijk geen recht aan de uiteindelijke ervaring die het is. En daarnaast die één op één familieopstellingen, dus met poppetjes of visualisaties. Daar zijn in ieder geval hier bij ons, bij Mannenbrein, over het algemeen wat meer mogelijkheden voor. Of in ieder geval waar je sneller terecht kan dan bij de workshops, omdat die dus best vol zitten.
Ja. Super bedankt.
Graag gedaan. Mooi om hierover te spreken.
Mm-hmm. Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Yes. Okay. Yeah.